Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heeren, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw houdt en die nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de Heilige Geest. Amen. De kerkraad deelt u nog mede. De tweede collecte is vandaag bestemd voor de emerituskast. Volgende week zondag hoopt DV voor te gaan de heer A. van Rossum van Ameide. En dan is de tweede collecte bestemd voor de reformatorische school in Doorn. En wij zingen uit Psalm 92 het zevende vers. Het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon, bij het koesteren van de zon de palm en ceder groeien. Zij die in het huis des Heren in het voorhof zijn geplant, zien door des hoogste hand hun wasdom steeds vermeren. Psalm 92 en daarvan het zevende vers. Des Heren zingen wij uit Psalm 51, het vierde vers, ontzondig mij met hyssop, en mijn ziel nu gans meelaats zal rein zijn en genezen was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op de aarde nederviel. Psalm 51, en daarvan het vierde vers, na de wet des Heren. En de Heere God sprak en zeide, ik ben de Heere, uw God, die u uit het diensthuis uit Egypteland uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis van hetgeen boven in de hemel of onder op de aarde of in het water onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, en aan het derde, en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden degene die zijn naam ijdelijk gebruikt. Onderhoud den Sabbatdag, dat gij dien heiligt, gelijk als de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw os, nog uw ezel, nog enig van uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten, gelijk als gij. Want gij zult gedenken dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt, en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heere uw God geboden dat gij de Sabbatdag houden zult. Eert uw vader en uw moeder, gelijk als de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u welga in het land dat u de Heere uw God geven zal. Gij zult niet doodslaan en gij zult geen overspel doen en gij zult niet stelen en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Gij zult u niet laten gelusten uw naasten huis, zijn akker, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De schriftlezing voor vanmorgen is uit Handelingen. Handelingen 23 vers 23 tot en met hoofdstuk 24. Onze schriftlezing begint dus Handelingen 23, vers 23. En zekere twee van de hoofdmannen over 100 tot zich geroepen hebbende, zeide hij: maakt 200 krijgsknechten gereed, opdat zij naar Caesarea trekken en 70 ruiters en 200 schutters tegen de derde uren des nachts. En laat ze zadelbeesten bestellen, opdat zij Paulus daarop zetten en behouden overbrengen tot de stadhouder Felix. En hij schreef een brief hebbende deze inhoud: Claudius Lysias aan de machtigste stadhouder Felix groeten is. Alzo deze man, namelijk Paulus, van de Joden gegrepen was en van hen omgebracht zou geworden zijn, ben ik daar overgekomen met het krijgsvolk en heb hem hun ontnomen, bericht zijnde dat hij een Romein is. En willende de zaak weten waarover zij hem beschuldigden, bracht ik hem af in hun raad, welke ik bevond schuldig te worden over vragen hunner wet, maar geen beschuldiging tegen hem te zijn die de dood of banden waardig is. En als mij te kennen gegeven was dat van de Joden een lage tegen deze man gelegd zou worden, zo heb ik hem terstond aan u gezonden, gebiedende ook de beschuldigers voor u te zeggen hetgeen zij tegen hem hadden. Vaarwel. De krijgsknechten dan, gelijk hun bevolen was, namen Paulus en brachten hem des nachts tot Antipatris. En des andere daags, latende de ruiters met hem trekken, keerden zij wederom naar de legerplaats, dewelke als zij te Caesarea gekomen waren en de brief aan de stadhouder overgeleverd hadden, hebben zij ook Paulus voor hem gesteld. En de stadhouder, de brief gelezen hebbende, vraagde uit wat provincie hij was. En verstaande dat hij van Cilicië was, zeide hij: ik zal u horen, als ook uw beschuldigers hier zullen gekomen zijn. En hij beval dat Paulus in het rechthuis van Herodes zou bewaard worden. En 5 dagen daarna kwam de hoge priester Ananias af met de ouderlingen en een zekere voorspraak genaamd Tertullus, de welke verschenen was de stadhouder tegen Paulus. En als hij geroepen was, begon Tertullus hem te beschuldigen, zeggende: dat wij grote vrede door u bekomen en dat vele loffelijke diensten deze volken geschieden door uw voorzichtigheid, machtigste Felix, nemen wij ganselijk en overal met alle dankbaarheid aan. Maar opdat ik u niet lang ophoude, ik bid u dat gij ons naar uw bescheidenheid kortelijk hoort. Want wij hebben deze man bevonden te zijn een pest, en een die oproer verwekt onder al de Joden door de ganse wereld, en een opperste voorstander van de secte der Nazarenen, die ook gepoogd heeft de tempel te ontheiligen, de welke wij ook gegrepen hebben en naar onze wet hebben willen oordelen. Maar Lysias, de overste daarover komende, heeft hem met groot geweld uit onze handen weggebracht, gebiedende zijn beschuldigers tot u te komen, van de welke gij zelf hem onderzocht hebbende zult kunnen verstaan al hetgeen waarvan wij hem beschuldigen. En ook de Joden stemden het toezeggende dat deze dingen al zo waren. Maar Paulus, als hem de stadhouder gewenkt had dat hij zou spreken, antwoordde: dewijl ik weet dat gij nu vele jaren over dit volk rechter geweest zijt, zo verantwoordde ik mijzelf met des te betere moed. Alzo gij kunt weten dat het niet meer dan 12 dagen zijn van dat ik ben opgekomen om te aanbidden te Jeruzalem. En ze hebben mij nog in de tempel gevonden tot iemand sprekende of enige samenrotting des volks makende, nog in de synagoge, nog in de stad. En ze kunnen niet bewijzen waarvan ze mij nu beschuldigen. Maar dit beken ik u: dat ik naar dien weg, welken zij sekte noemen, de God der vaderen al zo dienen, gelovende alles wat in de wet en in de profeten geschreven is, hebbende hoop op God, welke deze ook zelf verwachten, dat er een opstanding der doden wezen zal, beide der rechtvaardigen en der onrechtvaardigen. En hierin oefen ik mijzelf altijd om een onergelijk geweten te hebben bij God en de mensen. Doch na vele jaren ben ik gekomen om aalmoezen te doen aan mijn volk en offerhanden, waarover mij gevonden hebben, geheiligd zijnde in de tempel, niet met volk, noch met beroerte enige joden uit Azië, welke behoorden hier voor u tegenwoordig te zijn, om mij te beschuldigen, indien zij iets tegen mij hadden, of dat zij zelf zeggen of zij enig onrecht in mij gevonden hebben, als ik voor de raad stond, dan van dit enig woord het welk ik riep staande onder hen, over de opstanding der doden, word ik ede van u lieden geoordeeld. Toen u Felix dit gehoord had, stelde hij hen uit, zeggende: als ik nadere wetenschap van deze weg zal hebben, wanneer Lysias de overste zal afgekomen zijn, zo zal ik volle kennis nemen van uw zaken. En hij beval de hoofdman over 100 dat Paulus zou bewaard worden, maar verlichting hebben, en dat hij niemand van de zijnen zou beletten om hem te dienen of tot hem te komen. En na sommige dagen Felix daar gekomen zijnde met Drusilla zijn vrouw, die een Jodin was, ontbood Paulus en hoorde hem van het geloof in Christus. En als hij handelde van rechtvaardigheid en matigheid en van het toekomend oordeel, Felix zeer bevreesd geworden zijnde antwoordde: voor ditmaal ga heen. En als ik gelegenheid zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen. En tegelijk ook hopende dat hem van Paulus geld gegeven zou worden, opdat hij hem losliet. Waarom hij hem ook dikwijls ontbood en sprak met hem. Maar als 2 jaren vervuld waren, kreeg Felix Porcius Festus in zijn plaats. En Felix, willende de Joden gunst bewijzen, liet Paulus gevangen. Hier eindigt onze schriftlezing. We verenigen ons voor het aangezicht des Heren. We danken u, Heren, voor uw trouw en voor uw barmhartigheid. O Heren, dat gij ons in uw voorzienigheid deze morgenstond voor uw aangezicht vergaderd hebt. En we bidden u, Heren, datgene wat in uw voorzienigheid is, och, laat dat ook in uw gunst mogen zijn, Heren. Dat het mogen zijn uit en in dat kostelijke welbehagen dat er in u is, Heren. En wat is het dan een voorrecht dat wij deze morgen samen mogen komen, voor elk van ons persoonlijk, Heren. Een bewijs dat gij nog langmoedig zijt en dat gij nog te getrouwen zijt. Och Heere, dat gij nog niet gehandeld hebt met ons naar onze zonden en naar onze afmakingen. Maar dan is het ook weer een bewijs dat gij geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar daarin lust hebt dat hij leven en dat hij zich bekeren. Ook onder ons zijn er Heere die deze week geconfronteerd zijn geworden met de dood, het oordeel, dat eenmaal komt over alle mensen, want het is de mens gezet eenmaal te sterven, en daarna het oordeel. En we hebben het ook gelezen, o Heere, deze morgen uit uw heilig woord, dat gij toch eenmaal alle mensen zult verdagvaarden voor uw rechterstoel, om weg te dragen wat geschied is in het vlees, het zij goed, het zij kwaad. Wat is het dan een geweldig voorrecht dat gij ons nog levenstijd geeft. En dan mag levenstijd, mag nog genadetijd zijn, o Heere, voor uw aangezicht. Maar dan bidden we u ook, Heere, neem gij het deze dag geheel in handen en zelf in handen. En schenk ons de bediening van uw Heilige Geest, zodat we hier mogen zijn, ootmoedig en deemoedig voor uw aangezicht. Dat we iets mogen proeven en mogen smaken van uw goddelijk bedoelen met ons, Heere. Dat gij nog met ons handelen wilt en nog tot ons spreken wilt vanuit uw woord. Opdat het nog zij tot bekering, dat het nog zij tot vertroosting, dat het nog zij dat het moed mogen geven, de moedeloze kracht, de krachteloze. Dat het nog mocht schenken onderwijs op onze levensweg. Dat is een groot voorrecht dat gij dat ons verleent, Heere. Dat we gezond voor uw aangezicht mogen verkeren. Daar zijn ook velen van buiten gesloten. En zo bidden we u ook of dat gij zegenen wilt. Alle die niet op konden gaan met ons. Die daarvan verstoken zijn van de openbare samenkomst. Die nu juist nu ze het moeten missen, Heere. Het inderdaad zullen missen om voor uw aangezicht in uw huis te verschijnen. Maar wil ook hen zegenen en wil bewijzen, o Heere God, dat gij de mens aan de middelen bindt, maar dat gij aan geen middelen gebonden zijt, dat gij aan geen tijd en geen plaats gebonden zijt. En wil dan in het bijzonder die levens gedenken, Heere, die beproefd zijn, die door uw hand bezocht worden, ook die verpleegd worden, en zij die werk van barmhartigheid doen. O Heere, laten ze het mogen ervaren, Heere, dat de hemel is, daar waar gij zelf afdaalt in het hart. O Heere, dat het geproefd en gesmaakt mag worden in de beproevingen. Hoe donker ooit Gods weg mag wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Schenk daar een ruime bediening van, dan dragen we ook aan u op. De oudherder en leraar van deze plaats. Het is Israëls God die krachten geeft. O Israëls God, geef dan kracht. Geef dan sterkte. Geef dan moed. En neig onze harten tot overgave. Tot overgave aan uw goddelijke wil. Om onze levens te leggen in uw handen, o Heere God. Het is zo'n moeilijke les, maar het is ook zo'n zalige les. Wanneer we mogen leren om te volgen, Heere. Achteraan komend, achter u aan. Wanneer we mogen leren volgen. Tot in de duisternis toe. Heere, schenk zo uw zegen overal waar uw zegen verbijt wordt. En wil ons gedenken zoals wij dan vanmorgen hier samengekomen zijn. Och Heere, wanneer wij bezig zijn met uw woord, laat het zo mogen zijn. Dat uw woord bezig mag zijn met ons. In de kracht van de Heilige Geest. O Heere, schenk ons dan tegen vlees en bloed in, veel ontdekkende genade. Wanneer we buiten u liggen, wanneer we roekeloos voortleven, schenk ons armmakende genade. Wanneer we aanvankelijk iets van onszelf hebben leren kennen, wanneer we aanvankelijk iets van u, de Heere God, hebben leren kennen. O Heere God. Schenk, o Heere, in uw vrijmacht en schenk in uw almacht dat onze harten geneigd mogen worden tot de vreze des Heeren. En laat uw woord zijn loop mogen hebben deze morgen, Heere. En laat het zondaars harten in mogen gaan in zijn waarschuwende kracht. Maar laat het ook zondaars harten in mogen gaan in zijn levendwekkende kracht. Och Heere, zegen ons met boetvaardigheid. Zegen ons met berouw. Zegen ons met die ontroostbare droefheid naar God. Want dat is toch het diepste, Heere. Dat we de Heere God kwijt zijn. En laat het dan maar zo mogen zijn in onze levens. Of zo mogen worden in onze levens. Dat niets ons meer troosten kan dan gij alleen en anders geen. Wat zou het een heerlijk wonder zijn, Heere. Wanneer nog zielen ontroofd zouden worden aan de duivel en zijn ganse rijk. Als nog zielen ontrukt zouden worden aan de Satan en aan de hel, Heere. Wanneer zondaars harten voor het eerst of bij vernieuwing geneigd zouden worden. Om maar diep te bukken en te buigen voor u, de Heere God. Om dan uit u gezegend te worden in Christus Jezus uw Zoon. Wiens bloed reinigt van alle zonde. O God, schenk er beleving van. Ontzondig ons met hyssop. En onze ziel nu gans mee laat zal dan rein zijn en genezen. Hoe vuil of dat we ook zijn, Heere, door de zonde. Wanneer dat bloed van Jezus Christus in onze levens komt, in zijn wassende kracht, dan zullen we zelfs witter wezen dan sneeuw die vers op de aarde nederviel. Wil dat eeuwige Godswonder aan ons voltrekken deze morgen, Heere. Gedenk jong en oud, hoofden, grijze hoofden die reeds neigen naar het graf, maar ook jonge levens, Heere. Het is een dubbele zaligheid om in onze jeugd geborgen te zijn. In Christus bij God. Gedenk ons zo, Heere. En laat een woord dat in het algemeen gesproken wordt, de bijzondere toepassing mogen hebben in ieder van ons, in onze persoonlijke levens. In onze persoonlijke zonde. In onze persoonlijke harten, o Heere God, opdat het nog mag zijn tot bekering van onze onsterfelijke zielen, opdat het nog mag zijn tot zaligheid van onze onsterfelijke zielen, maar opdat het ook nog mag zijn, Heere, en dan niet in de laatste plaats, maar in de eerste plaats, tot eer van uw grote naam. Vader, Zoon en Heilige Geest, uit wien alle dingen zijn, maar ook tot wien alle dingen zijn, tot in der eeuwigheid. Amen. Wij zingen uit Psalm 119, vers 78, 79 en 80. Het heil is ver van het goddeloos geslacht, dat gans vervreemd van deugd en reine zeden de inhoud van uw wetten niet betracht. O Heere, hoeveel zijn uw barmhartigheden, ach, beur mij op, vernieuw mijn levenskracht naar het goddelijke recht, verhoor mijn, toch mijn gebeden. Het getal van mijn vervolgers is zeer groot, van hen die mij als weerpartijders haten, maar ik wijk van uw getuigenis in geen nood. 80, ach, zie Heere, dat ik uw wet bemin, uw gunst, vernieuw mijn leven en mijn krachten. Uw goddelijk woord is waarheid van het begin. Uw recht heeft nooit verandering te wachten. Dies houd ik dat met een verblijde zin. Leer door uw geest mij dat gestaag betrachten. Psalm 119, vers 78, 79 en 80. Na de preek zingen wij uit Psalm 37, het 11e vers. Psalm 37, vers 11. De boze neemt door hebzucht aangedreven met list ter leen. En leg de schuld niet af, de oprechte vol ontferming mild in het geven bezit deze aarde als erfenis dat God hem gaf. Deze smaakt in rust de zegen en het leven. De vloek vervolgt de andere tot in het graf. Psalm 37 en daarvan het 11e vers. En onze tekstwoorden voor vanmorgen kunt u vinden in Handelingen 24. En daarvan het 25e vers. En als Paulus handelde van de rechtvaardigheid en matigheid en van het toekomend oordeel, Felix zeer bevreesd geworden zijnde, riep voor ditmaal ga heen. En als ik gelegene tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen. Geliefde gemeente, de vakantietijd is zo ongeveer weer achter de rug. En velen van u zullen ook wel iets meer gezien hebben in de achter ons liggende maanden dan Driebergen. Misschien verre landen bezocht, misschien beroemde steden gezien. Het is eigenlijk al zo oud als de wereld is in een oud boek van 3000 jaar geleden. Een oud boek van 3000 jaar geleden, dat begint daar ook al mee. Andra moyenne pemusa polytroponos malapolle planchtepij enzovoorts. Dat betekent eigenlijk dit, heel vrij vertaald. Denk niet te min over mij. Ik heb wereldreizen gemaakt. Ik heb verre landen bezocht. Ik heb beroemde steden gezien. En ik heb de gewoontes van de mensen leren kennen. Ja, de mensen, die heb ik leren kennen. 3000 jaar geleden. Die man die beroemde zich op veel gezien te hebben in dit leven, letterlijk. Maar ook de achtergronden, veel mensen te leren kennen. Vanmorgen gaan we ook op reis. En gaan wij ook mensen leren kennen in een vreemde stad. We gaan op weg naar een stad in Palestina. Om er iets te zien en om er iets te horen deze morgen. Als we er letterlijk heen zouden gaan, gemeente, dan zouden we er niet anders vinden dan een ruïne. Een dorpje en een ruïne. Maar de stad die ik bedoel was 2000 jaar geleden een grote stad. Hij heette Caesarea. Je mag het ook iets anders zeggen. En dan wordt meteen de bedoeling al iets duidelijker. Je mag ook zeggen Caesarea, dat wil zeggen keizerstad. Een keizerstad, een stad van de keizer van Rome. Die stad lag aan de beroemde wegen, de handelswegen die voerden naar Damascus. En de stad lag zelf aan de zee. Het was een geweldige stad. Wanneer we wat rondkijken in die grote wereldstad, in die keizerstad, in dat Caesarea, dan zien we dat het een echte handelsstad is, een echte zeestad. Er zijn twee geweldige havenhoofden in de zee gebouwd met geweldige golfbrekers. Rondom de stad, dat zie je al van ver, is een zware muur gebouwd, een hele zware ringmuur. Dwars door de stad lopen van die geweldige aquaducten. Het was een heel moderne stad al 2000 jaar geleden. Twee van die reusachtige aquaducten, dat zijn van die bovengrondse waterleidingen om de stad van water te zien. Te voorzien. We zien ook op een afstand al dat de stad beheerst wordt door twee grote gebouwen. Het ene is een geweldig amfitheater. Dat wil eigenlijk zeggen een openluchtbioscoop waar duizenden mensen plaats kunnen nemen. Een stadion, een sportpaleis. Zullen we even binnengaan, dan zien we dat het zand bruinkleurig is van mensenbloed. Van mensenbloed dat daar gevloeid heeft in de spelen van de gladiatoren. Dat was aan de ene kant in de oudheid een geweldig vermaak. Op de achtergrond stond ook het bloed als offergedachte aan de goden. We gaan niet naar het stadion, daar horen we niet. Het is een drukke stad, 40 tot 50.000 inwoners, we gaan ergens anders naartoe. We weten allemaal een paar mensen in die stad te wonen, u ook. Zullen we daar naartoe gaan? We lezen in Handelingen 8 dat Filippus de evangelist daar woonde. Dus daar zou je aan kunnen gaan. Ik ken nog iemand die in Caesarea woont. Cornelius de hoofdman die woont er. Daar zouden we ook eens aan kunnen gaan. Maar daar gaan we vanmorgen niet naartoe, gemeente. We gaan naar dat andere grote gebouw. Iets verder dan het amfitheater. We gaan naar een geweldig schoon paleis. Je kijkt er je ogen op uit en je vraagt je af wie heeft dat gebouwd, dat paleis. Herodes, de kindermoordenaar, heeft het gebouwd. Die kennen we dus ook, de bouwer van het paleis. Wie heeft er daarna gewoond in dat huis? Een man, een Herodes, die zichzelf God waande. Wel, dat is waar ook, die Jacobus met het zwaard heeft gedood. Er was dus niet alleen bloed gevloeid van gladiatoren, maar ook van godsdienstknecht. En wat was er toen in dat heerlijke paleis gebeurd? Want je verkijkt je wel eens op het uiterlijk van de dingen. Daar had een sterfbed gestaan en dan lezen we, laat ik het maar gewoon zeggen in de woorden van de schrift. Die Herodes die Jacobus had laten doden was daar gestorven onder bijzondere omstandigheden. We lezen dat hij bij levende lijven door de wormen gegeten was. Er kan wat plaatsvinden in een marmeren paleis. Zo gaat dat met goddeloze koningen. En wanneer je alles weet van die geweldige gebouwen die je ziet, van de mensen die er gewoond hebben. Och, dan huiver je wel eens om naar binnen te gaan, maar we gaan vanmorgen toch maar dat gebouw eens in. We gaan door marmeren gangen en over marmeren trappen. De rijkdom die flonkert ons overal tegen, jongelui. In het bijzonder preek ik vanmorgen voor jullie. Voor iedereen, maar voor jullie in het bijzonder. Geweldige kristallen kaarsen, kronen verlichten het paleis. Wanneer je door die gang loopt, loop je tussen de beelden van de goden en godinnen. Je kijkt je ogen uit van de rijkdom, maar we komen in een zaal die is nog meer bijzonder schoon en weelderig ingericht. En ook daar gaan wij naar binnen. U weet toch dat men in het oosten gewoon binnen mocht lopen, praktisch overal. Wij lopen dus ook die grote zaal in, jongelui. En we kijken eens even rond en we zien veel bedienden, veel hofbedienden. En dan zien we voor in die grote zaal zien we twee geweldige zetels. Wat jullie vermoeden, dat is juist. Dat zijn de tronen, de troon van de koning en de troon van de koningin, zouden we kunnen zeggen. Kun je ook zien, er zit een heer op die ene troon en een dame op die andere troon. Wat is er nog meer te zien in die zaal? Ik zie daar een heel eenvoudige werkman staan voor die tronen. Zomaar een werkman, je zou zeggen, wat doet die man hier? Hoort die man daar wel? Je kunt zien, die man die is niet rijk, die man die moet de kost verdienen met hard werken. Zijn gezicht is verweerd van weer en van wind getekend. Je kunt aan die man zien die daar staat dat het de handen zijn van iemand die dagelijks hard moet werken. Handen die gewend zijn om gereedschap te hanteren. Je kunt het trouwens ook zien aan zijn kleding. Het is maar een heel gewoon handwerkmanspak wat hij draagt. Het is eigenlijk net alsof hij zo uit de werkplaats is weggelopen en zijn voorschoot heeft afgelegd. Wat doet die man vanmorgen in het paleis? Zullen we eerst eens vragen hoe hij heet? Zullen we het eens zachtjes aan hem vragen, hoe heet u? Dan geeft hij antwoord in het Grieks, dan zegt hij Paulos, Doulos, Christou, Jezu. Dan zegt hij, ik ben Paulus. Ik ben een slaaf van Jezus Christus. U weet toch wie Jezus Christus is? Paulus is de slaaf van Jezus Christus, de man die daar voor de troon zat. En wie zitten er op de troon? Die man die zo geweldig gekleed is, de vrouw die zich opgemaakt heeft, die zo geweldig gekleed is, zo weelderig omhangen is met juwelen. De naam van die man die is Felix, dat betekent zoveel als de gelukzalige. De man die geluk gehad heeft, en wie zit er aan zijn zijde? Haar naam is Drusilla, Drusilla. Ik breng u dit een beetje schilderachtig, gemeente, want dat is ook de bedoeling van Lucas. Het is als het ware of Lucas het ons laat zien vanmorgen. Wanneer Lucas ook met name zegt, Felix met Drusilla, zijn vrouw die een Jodin was, kun je ook goed zien aan die zwarte haren, die donkere ogen. En dat Felix een Romein is, dat is ook zo te zien. Koning en koningin, Felix en Drusilla, twee mooie namen. Maar wat zijn dat eigenlijk voor mensen? Je kunt op een troon zitten, je kunt op een preekstoel staan, je kunt een klinkende naam hebben in deze wereld. Maar wat gaat er schuil achter uw naam? Wat gaat er schuil achter mijn naam, gemeente? Wat zijn dat voor mensen? Wat zit er onder dat koninklijk leed? Wat zit er onder die juwelen? Wat herbergen deze twee namen, Felix en Drusilla, aan geluk of mogelijk aan ongeluk? Als christen, dan vraag je toch af, zijn dit mensen die de Heere vrezen? Heb jij dat ook? Dat je dan toch altijd denkt, zijn dit godvrezende mensen of goddeloze mensen? Ik zal u vast ene kleine karakteristiek geven van dit echtpaar. In een term uit onze tijd, ze waren de oude waarheid toegedaan. En verder, Felix, die draagt zijn naam met recht, de gelukkige. En het is inderdaad waar, je kunt het hele geschiedenisboek nagaan. Je zult weinig mensen vinden die zoveel geluk gehad hebben als deze Felix. Hij was als slaaf geboren. En nu zit hij nota bene op de troon van Israël, op de troon van Palestina. Zeker de keizer in Rome die zei, ik blijf keizer, maar jij mag koning zijn over Israël. Dan heb je toch eventjes, om het maar heel menselijk te zeggen, geluk gehad. Van het minste van het minste van slaaf te zijn uit de goot opgeraakt om op een troon te zitten. Ik wil u nog iets zeggen wat een geschiedschrijver van hem zegt, Tacitus, die zegt van deze Felix. Hij was slaaf van afkomst en ten diepste is hij slaaf gebleven. En Tacitus zegt van hem, hij heeft in alle wreedheid zijn koningsambt als een slaaf uitgevoerd. Dat zegt Tacitus. Ik zeg, slaaf was hij en slaaf is hij gebleven van de zonde. Suetonius die zegt, en dan zegt hij dat heel smalend, de gemaal van drie prinsessen. Want Felix was niet ineens zo hoog geklommen. Die ster van Felix was geleidelijk opgegaan. En zo aan het begin van de carrière had Felix een vrouw gehad. En toen zijn carrière beter werd, heeft hij een andere vrouw gedaan. En toen hij op het toppunt was van zijn macht, heeft hij zijn tweede koningin vaarwel gezegd. En toen is hij met Drusilla gegaan. Wie was die Drusilla? Dat was de vrouw van zijn naaste die hij genomen had. Dat was de vrouw van de koning van Azizus, een koninkrijkje in Assyrië. Wanneer we nu dus nog vragen wie zitten daar die twee mensen in alle pracht en praal, dan moeten we zeggen een echt breukig paar, een paar dat in de zonde leeft. Als het geen paleis was, dan zou je zeggen een paar dat hokt. Die uitdrukking kent u wel. Goed, nu kennen we ongeveer Felix. Laat ons eens zien wie die Drusilla was. Haar vader was dus Herodes, die Jacobus met het zwaard had gedood. Haar vader, die had de gevolgen van de zonde ondervonden. Hij was gestorven doordat hij gegeten werd van de wormen. Zou Drusilla zich nu misschien bekeren? Zou dat meisje zich bekeren? Dat al zoveel van het leven gezien heeft. Dat het werkelijk vreselijk is voor de goddelozen. Dat het wel eens vreselijk af kan lopen buiten God. Is dat meisje van plan zich te bekeren? Koningin Drusilla. Haar opa was dat niet de kindermoorder in Jeruzalem? O, ze was Jodin. En weet u wat we nu ook tussen de regels doorlezen, gemeente, in Handelingen 24? We verloochenen onze afkomst niet zo makkelijk, jongelui. Zoals Felix ten diepste slaaf was en slaaf gebleven is tot zijn dood. Zo was Drusilla ten diepste Jodin en bleef Jodin. Nooit heeft ze dat kwijtgekund, die opvoeding in de oud-testamentische godsdienst. Nooit heeft ze dat kwijtgekund, dat er een zekere Messias verwachting in dat volk geleefd had, in de Joden geleefd had. En zo komen we nader tot onze tekst, er breukt een moment aan, dat Felix en Drusilla Paulus wel eens willen horen over het geloof. Het geloof van de Christus, de Messias, die in de wereld komen zou. Ze willen Paulus wel eens horen, ze willen hem wel eens horen over Jezus Christus. Weet u wat dat vanmorgen betekent? Dat zelfs in het meest verdorven hart, gemeente, jongelui, dat zelfs in het meest verdorven hart, want ook een jong hart kan echt wel verdorven zijn. Zelfs in het meest verdorven hart van een brutale succesjager. In het meest verdorven hart van een goud- en gelukzoeker. In het verdorven hart van een hoerachtige vrouw, een hartstochtelijk tuchtloos paar. Zelfs in dat hart is er nog iets van een eeuwigheidsgedachte. Zelfs in het hart van hen die leven in de macht en in de glans van een koninklijke troon. Zelfs in uw hart en in mijn hart, probeer te verduwen, leeft nog iets. Leeft nog iets van eeuwige dingen, zodat we ook eeuwige dingen willen horen. En nu zie ik ze daar beide zitten deze morgen in alle pracht en in praal. Hij een heiden, zij een Jodin. En dan is er toch een toegedaanheid naar die oude waarheid. Wat zij meegekregen had van huis uit. Wat Felix had leren kennen in dat Jodenvolk van een Christus, een Messias, die komen zou. En dan zie ik ze daar vanmorgen zitten, weelderig en opgemaakt. Het is waar. Maar het zijn mensen met een ziel. En dan zou je toch ook voor die Felix en voor die Drusilla. Zou je toch ook willen preken, nietwaar? Zou je niet voor een zondaar willen preken? Juist, immers. Juist voor zondaren. Het was aan Paulus gegeven om de hofprediker te zijn van Felix en van Drusilla. U weet, Paulus was in gevangenschap. En nu wordt hij geroepen om voor Felix en voor Drusilla te verschijnen. Ja, er zijn veel verleidingen in het leven. Bent u ze al tegengekomen? Er zijn haast nog meer verleidingen in het ambt. Daar wijd ik nu niet over uit. Ik bepaal me tot Paulus. Toen deze Paulus, die vurige prediker, die de hele wereld rondvloog om het evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd, van vergeving der zonden voor zondaren, voor goddelozen. Deze Paulus. Wat had hij een prachtkans deze morgen toen hij geroepen werd voor Felix en Drusilla om vrijgelaten te worden, om losgelaten te worden. Wat liggen er geweldige verleidingen juist in het ambt om dan te zeggen, och heren, dat zijn toch immers uw wegen, wat doen we dat ook dikwijls? Dat we zelf de wegjes uitstippelen, dan zeggen we dat is de weg der middelen. En dan stippelen we dat helemaal uit. En dan gaan we bidden of God zijn gunst eraan wil geven aan wegen die recht schijnen. En die ook menselijk recht zijn waar je niks van kunt zeggen, maar toch zelf bedacht. Dan gaan we vragen of God er zijn gunst aan wil geven. Goed, terug naar Paulus. Hij had misschien kunnen zeggen, o Felix, laat me vrij. O Drusilla, laat me vrij. Ik ben onschuldig. Dan had hij weer op reis kunnen gaan, misschien duizenden mensen bekeren. Wat moet Paulus hier doen bij die Felix en bij die Drusilla? Oh, het is maar goed, het is als de verzoeking in de woestijn. Paulus die laat zich leiden door God zelf. Het was bij Paulus zo, vroomheid en oprechtheid. Ik heb dat een vorige keer uitgelegd. Dat was verbonden in het leven van Paulus. Vroomheid en oprechtheid. En zo benut Paulus deze kans niet. En zo staat Paulus voor koning gelukkig, koning gelukzalig, voor koning Felix, die toch ten diepste is koning ongelukkig. En zo staat Paulus voor een Drusilla, die ondanks haar sieraden, ondanks haar positie, ondanks haar juwelen, een ongelukkige vrouw is. Want eerlijk waar, gemeente, in de wereld is geen geluk te vinden, geen waar geluk. Buiten God is alle geluk is wormstekig. Die God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen, geloof het nu eens een keer. Wat Paulus nu doet, dat is zijn plicht, preken. Voor Paulus is het om het even, preken voor twee of preken voor 2000. Voor Paulus is het om even of hij preekt in een paleis. Of dat hij preekt in de havenstad Korinthe. Het is voor Paulus hetzelfde of hij preekt voor een goud omhangen koning. Of voor een slonzig meisje in Korinthe. Ook nu is er in Paulus maar één ding. Ik heet Paulus, heeft hij gezegd. Ik ben een gevangene van Christus Jezus. Dat zet hij boven iedere brief. En dat is bepalend voor zijn werk. Hij heeft maar één werk. Verkondigen van Jezus Christus en die gekruisigd. De gebruikelijke term in ons hoofdstuk, dat is van het geloof in Christus. En zo staat Paulus daar voor Felix en Drusilla om te spreken van het geloof in Christus Jezus. En dan gaat Paulus spreken zonder aanzien des persoons. En hij spreekt nu juist niet over Christus Jezus. Hij spreekt over gerechtigheid, over matigheid en over oordeel. En waar dat pas ontvangen wordt, die prediking van gerechtigheid, matigheid en oordeel in uw leven, daar komt plaats voor de prediking van het geloof in Christus Jezus. En zo houdt Paulus een preek van drie punten: gerechtigheid, matigheid en van oordeel. En nu ga ik de kant niet uit, gemeente, met mijn preek dat ik een exegese ga geven van die drie woordjes. Gerechtigheid, matigheid en oordeel. Paulus hanteert die drie woorden ook niet door ze uit te leggen in een ellenlange redenatie, maar hij slingert ze in het gezicht. Die drie woorden, gerechtigheid, matigheid en oordeel van Felix en Drusilla. En zo moeten die woorden ons hart als het ware als zwaarde binnengaan. Het gaat niet om het volle begrijpen, maar of er plaats is in uw hart voor drie woorden. Wanneer gij ook een goddeloze zijt, of er plaats is in uw hart voor die drie woorden: gerechtigheid, matigheid en oordeel. Dan die drie woorden, die hebben wel een bijzondere bedoeling. Want preken doe je nooit zomaar in het wilde weg. Dat is Gods bedoeling echt niet. Preken, dat doe je altijd gericht. Mijn richting, dat mag u gerust weten vanmorgen, is gericht op jonge lui. Die ook zo goddeloos kunnen zijn, maar waar toch iets leeft in het hart. En dan moet je ook proberen die kant uit te preken. Dat deed Paulus ook. Hij neemt geen blad voor de mond. Hij heeft nooit aan de waarheid van Christus Jezus, van gerechtigheid, van matigheid en van oordeel tekort gedaan. En toch zegt hij, ik ben de Joden een Jood geweest en de Grieken een Griek. En wanneer Paulus dan zegt gerechtigheid, matigheid en oordeel, dan is dat klare taal, ook voor u. Dan zijn het gewoon drie woorden die een goddeloze vandaag ook in Driebergen mee kan nemen. Maar daar zit er wel een bijzondere bedoeling in. En dan zie ik Paulus als het ware staan met die drie woorden. En dan kijkt hij eerst de man aan, Felix. Felix. De man die een carrière gemaakt had, om het maar heel kort maar duidelijk te zeggen, misschien iets banaal, over lijken gegaan was. Te met letterlijk. Die krijgt dat woordje mee. Eén woordje zou genoeg zijn om u te bekeren zondaar. Eén woordje als het maar naar binnen ging. Dan zou één woordje u kunnen bekeren. En zo geeft Paulus dat woordje mee, voornamelijk in Felix' leven. Gerechtigheid, Felix. En als je preekt, dan kijk je zo je mensen aan. En zo kijkt Paulus, die kijkt dan die twee mensen aan. Eerst heeft hij Felix aangezien. Gerechtigheid. Dan kijkt hij zo naar Felix en Drusilla, tezamen. Zoals zij een koppel, een paar zijn voor Gods aangezicht. En dan slingert hij hun dat woord in het gezicht. Matigheid, zij die zo leefden in de onmatigheid. In de overtreding van het zevende gebod, dan zegt hij maar één woord. Matigheid, Felix en Drusilla. Een woord matigheid, wat uit het klassiek ook vertaald kan worden met het woordje kuisheid. En als hij dan nog verder omziet, dan ziet hij alleen Drusilla. Drusilla. Drusilla die het zo goed weet vanuit haar jeugd. Vanuit haar jeugd en voor haar in het bijzonder is dat laatste woord. En het oordeel. En weet u waar het nu om gaat, gemeente, waar het nu om gaat, ook deze morgen. Dat in drie woorden alles gezegd is in het leven. Dat als God drie woorden tot ons zou spreken, heeft God zich al vrijgemaakt van onze ziel. Wanneer u maar drie woorden gehoord had in uw leven, jongelui, gerechtigheid, matigheid en oordeel, heeft God al genoeg gezegd om u te ontdekken aan uw schuld, aan uw zonde. In drie woorden is alles gezegd waar het om gaat in hun leven en ook in ons aller leven. Gerechtigheid, matigheid en oordeel. En weet u, met die drie woorden, hè, ieder mens ook vanmorgen hier onder mijn gehoor. Ieder mens weet van deze drie zaken in zijn diepste innerlijk af. In zijn consciëntie. Van gerechtigheid, van matigheid en van oordeel. En Paulus vergist zich niet in Felix in Drusilla. En God vergist zich vanmorgen ook niet in u daar. God vergist zich ten eenenmale niet. En als Paulus dan zegt, zo van Felix, zo van hen samen, zo van haar, gerechtigheid, matigheid en oordeel, oh, dan gaat Felix niet lachen. Geen ironisch lachje. Zoals die man in het ziekenhuis. Haha, dominee. Nee, Felix lacht niet ironisch. Want de waarheid, wanneer de waarheid gezegd wordt, dan heeft de waarheid altijd een medegetuigen in het diepste van mijn ziel, in mijn geweten. En dan kan Felix het weten, gerechtigheid. En dan kunnen ze het samen weten in hun verhouding, matigheid of kuisheid. En dan kan Drusilla het weten, oordeel. Ze kunnen weten dat Paulus niet achterlijk is. Dat het gaat om een boodschap die waar is. En dat er met God niet te spotten valt en dat er met Paulus niet te spotten valt. Oh, we zouden er al wel lang overheen willen zijn, misschien in ons leven, gemeente. Misschien dat Felix en Drusilla er ook eens een keertje overheen hadden willen zijn, over de zonde. Weet u hoe dat is, die eerste stap in de zonde, toen ze misschien voor het eerst met elkaar gingen, dan voel je dat nog als zonde. En als je voor de 10e, de 20e, de 30e, de 100e keer zondigt, dan voel je het haast niet maar. We proberen het zwijgen op te leggen aan het geweten, maar het lukt niet altijd. Och, wat zijn zondaars, ongelukkige, miserabele zondaars. Dan worden we van tijd tot tijd opgeschrikt. Hè. Het voelt misschien niet eens zo fijn vanmorgen dat dit allemaal gezegd wordt. Wat is een zondaar ongelukkig, want als God ons niet opschrikt, dan schrikt de duivel ons ook nog op van tijd tot tijd. Gaat hij ons kwellen in ons geweten. En dan lezen we Felix zeer bevreesd geworden zijnde. Dat lezen we niet van Drusilla, maar van Felix. Weet u dat het zo kan zijn dat we toch een grens overgaan? Ik weet niet of ik het hier meer verteld heb. Er waren twee zusjes, die waren ook duidelijk de goddeloze kant heen gegaan. En toen werden die twee zusjes werden allebei aangesproken in hun hart op gerechtigheid, op kuisheid en op oordeel. En dat ene meisje heeft mij later beleden, toen heeft ze gezegd, en ik voelde dat dit het laatste spreken Gods was voor mij, maar ook het laatste spreken Gods voor mijn zus. En inderdaad, in de een was het tot bekering. Dat is maar menselijk hoor, God kent het hart. Maar naar het uiterlijk moet ik zeggen, de ander is het tot oordeel geworden en de een tot voordeel. En was Drusilla misschien al over de grens? Ik weet het niet. Het woord spreekt over Felix. Felix zeer bevreesd geworden zijnde. Waarvoor? Was hij bang voor die werkman daar voor hem? Er is geen grotere angst, gemeente, voor de goddeloze dan de waarheid, de naakte waarheid. Voor mensen die zichzelf aan het misleiden zijn, is er niet vreselijk dan de waarheid te horen. Waar nog een geweten is door de Heilige Geest, ook in Driebergen, daar is de waarheid aangenaam. Want er heeft Paulus dat gezegd, dat hij getrouw geweest is tot voor Gods aangezicht. Dat hij het woord van God niet vervalst heeft, maar dat hij het woord gebracht heeft door openbaarmaking der waarheid. En dat hij zichzelf zo aangenaam gemaakt heeft in alle mensen, dat wil zeggen, aangenaam in alle mensen, dat wil zeggen dat het aanslaat in de mensen, het woord van God, als in de tegenwoordigheid Gods, zegt hij in 2 Korinthe. En als Paulus dan ziet dat Felix zeer bevreesd is, wat komt er dan een spanning over een prediker? Wanneer het hoge woord eruit is, gemeente. En dan heeft Paulus dat niet alleen, dan heeft dat iedere dienstknecht van Christus Jezus in een bepaalde mate. Wanneer dan de waarheid gezegd is in jullie leven, hij jongelui, dan komt er een spanning. Dan komt er een spanning. Van waar zal nou dat woord blijven in zijn leven, in haar leven, in uw leven? Want er kan het twee kanten uit, hè? Dat weet u toch? Het woord, de waarheid, de verkondiging van Christus Jezus. Niet alleen de verkondiging van gerechtigheid, matigheid en oordeel, maar ook de verkondiging zelfs van het bloed van Jezus Christus, God zo reinigt van alle zonde, kan twee kanten uit in onze levens. Het kan een reuken des doods worden ten dode voor degenen die verloren gaan. Als ze het weer een keertje gehoord hebben en er toch overheen zullen leven. Maar het kan ook zijn, een reuken des levens ten leven. En wat zal er dan een spanning geweest zijn bij de prediker? Wat zal er een spanning geweest zijn bij Paulus? Wat ligt er dan ten diepste in het evangelie? Een spanning van beurt er nou nog wat of beurt er nou niks in Driebergen? Wordt er nou een ziel verwaardigd om zich over te geven in zijn schuld en in zijn getroffen geweten aan God? Die spanning was er ook voor Paulus. Paulus die staat er onder de ondraaglijke spanning haat, zou ik zeggen. Wat gaat Felix nu doen die bevreesd is? Want dan zou het ook zo kunnen zijn, zo had Paulus het bij de stokbewaarder meegemaakt. Dat
wanneer we dan kennis maken met gerechtigheid, met matigheid en met oordeel, dat onze ziel gaat roepen, mannen, broeders, wat moeten we doen om zalig te worden? Begrijpt u? Paulus heeft gesproken van gerechtigheid, matigheid en oordeel. Waarom? Om een vraag te ontlokken. God spreekt tot u om een vraag te ontlokken uit uw ziel. Namelijk deze vraag. Wat moeten we doen om zalig te worden? En dan is er een geweldig antwoord voor een Felix zelfs. Dan is er een geweldig antwoord zelfs voor een Drusilla. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Dan is er een geweldig antwoord voor iedere zondaar. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Dan is er plaats in uw leven door gerechtigheid, matigheid en oordeel. Door de ontdekkende werking van de Heilige Geest, de armmakende werking van de Heilige Geest. Wanneer we gaan roepen, is er nog enig middel om de welverdiende straf te ontgaan. Dat is de spanning van de prediking. Dat er dan gezegd kan worden, ja, een middeltje is er niet, maar wel een middelaar. O, als Paulus gepreekt heeft. En zo voelt u zich misschien vanmorgen ook een klein beetje, hè? Een heel klein beetje van gerechtigheid, van matigheid en van oordeel. Dan kun je eigenlijk geen kant meer uit, nietwaar? Dan kun je eigenlijk geen kant meer uit, is het waar? Dan kun je geen kant meer uit, want er zijn twee wegen. Er is een weg naar het verderf en er is een weg naar God toe. Maar de duivel heeft een derde weg uitgevonden, gemeente. En dan wil ik u ook die derde mogelijkheid, die uitvlucht, wil ik u ook onder uw aandacht brengen. Opdat u het herkennen zult of de duivel daarmee werkt in uw leven. Dat is dit. Als we er geen kant meer uit kunnen, als we klem zitten onder de waarheid. Als we klem zitten onder de gerechtigheid, de matigheid en het oordeel, dan is er toch nog een ontsnapping mogelijk. Daar heeft de duivel voor gezorgd. En wat is dit? Wat is dat? Wat is die mogelijkheid? Uitstel. En dat is de mogelijkheid die Felix gekozen heeft voor ditmaal ga heen. Ik zal u een andere keer wel horen. Uitstel. Voor ditmaal ga heen, Paulus, ga nu maar, ik moet er nog eens over denken. Dat vrome antwoord als je een preek gehoord hebt van ja, ik moet het eerst nog eens verwerken, ziet u. Wat ten diepste niet anders is als voor ditmaal ga heen en als ik gelegene tijd gehad gekregen zal hebben, dan kom je maar eens weer. Dat is bij een kerkgang, dat is, nee, vanmorgen niet, maar misschien vanavond. Oh ja, vanavond. Ja, het zal vanavond wel zijn. Of volgende week of die week erop. Uitstel. Maar het evangelie, de waarheid van God, kan geen uitstel gedogen. Heden. Zo gij zijn stemmen hoort, verhardt u niet. Maar laat u leiden. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Als uw ziel benauwd is als een Felix dat gij bevreesd geworden zijt. Dan moet nu de vraag naar God opgezonden worden. Is er nog enig middel? Is er nog behoudenis? Is er nog een groot ontfermer? Is er voor een arme kermer? Voor een smekeling gehoor? Is er nog een open oor? Dan is nu de plaats, kind, om het hier te doen. Nogal onthullend, vers 26. En tegelijk hoopte die Felix ook dat hem van Paulus geld gegeven zou worden. Opdat hij hem losliet, waarom hij hem ook dikwijls ontbood en sprak met hem. Verwachtte Felix geld van die eenvoudige werkman? Jazeker. Kijk, Felix had helemaal niks gehoord van deze preek, maar die had gehoord in het 17e vers, dat Paulus gezegd had dat hij gekomen was om gaven te doen aan de heiligen en om offeranden te brengen in Jeruzalem. Dat had hij gehoord. En nu met één ook hopende dat hem geld gegeven zou worden. Och, gemeente. Paulus die had een preek van 3 punten. Gerechtigheid, eerlijkheid, matigheid, kuisheid en van oordeel. Dat we eenmaal alles verantwoorden zullen voor God, voor zijn rechterstoel. Felix had ook 3 punten in zijn preek. Geld. Tweede punt, Veel geld. Derde punt. Zeer veel geld. En weet u hoe nu de geschiedenis gaat? Och, laat het uw geschiedenis niet zijn, gemeente. De toepassing, heel kort. Felix hoorde Paulus nog dikwijls. Het is nog dikwijls gebeurd dat hij in de kerk kwam. Ik ga nu actualiseren, het toepassend. Het is nog heel dikwijls gebeurd dat hij het evangelie hoorde. Maar weet u wat nooit meer gekomen is in het leven van Felix? Heeft Paulus nog vele malen gehoord. Er is één ding dat is nooit meer gekomen. En dat is meteen de ernst. Dat is meteen de toepassing. Wat kwam er nu nooit meer? Nog wel de preken van Paulus. Maar niet dat uur van de heilzame schrik. Dat uur van de heilzame schrik dat uw hart schrikt van de waarheid. Dat dat woord de vinger uitsteekt naar uw ziel. Gij zei die man. Och gemeente, laat dat niet voorbij gaan. Preken zult u misschien nog 100 horen. Preken zult u misschien nog 1000 horen. Felix, hij heeft nog dikwijls Paulus bij zich geroepen. Maar die heilzame schrik Paulus zeer Felix zeer bevreesd geworden zijnde. Dat is niet meer teruggekomen. En omdat dat niet terugkwam en omdat dat niet doorgang ging in zijn leven. Wanneer het niet doorwerkt, wanneer het niet doorwerkt tot de vraag. Wat moeten we doen om zalig te worden? Och, dan is Paulus nooit verder gekomen met Felix dan te preken. Van gerechtigheid, van matigheid en van oordeel. Het geloof in de Heere Christus. Het geloof in de Heere Christus. Dat is evangelie voor een doorwonde ziel. O Felix, zeer bevreesd geworden zijnde. Het uur van de heilzame schrik, het is niet meer gekomen. Het is niet meer gekomen. Het is niet meer gekomen. Gerechtigheid, matigheid en oordeel. Daar, gemeente, waar we de schuld toe gaan eigenen. Daar waar de Felixen en de Drusilla's, de jongens en de meisjes gaan zeggen, het is waar. Daar waar we ons gaan schamen over de zonde. Daar wordt de roep geboren. O God, wees mij de zondaar genadig. Voor zulken is er het heerlijk evangelie. Van Jezus Christus en die gekruisigd, kort samengevat zo. Dan had het voor Felix makkelijk gekund en voor Drusilla makkelijk gekund. En dat kan voor u makkelijk. Want er waren alle zonden van Adams nakroon samengebonden. Dat bloed van Jezus Christus was alle zonden uit. Ik wens u toe, gemeente, geen wanhoop, maar heilzame wanhoop. Mannenbroeders, wat moeten we doen om zalig te worden? Is er nog een middel? Ja, God is dezelfde. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En het door zonde, door de ontdekking van de Heilige Geest, doorwonden geweten, kan gezegd worden. Een iegelijk die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, die zal niet verderven. Maar heeft het eeuwige leven. Hoe het afgelopen is met Felix. Moet u eens nadenken waar Felix nu is. Moet u eens nadenken waar Drusilla is. Ze liep op een keer. Aan de voet van de Vesuvius. In haar koninklijke kleren. Te rinkelen in haar juwelen. In haar parelsnoeren en de armbanden. Een uitbarsting van de Vesuvius. En Drusilla is om het leven gekomen. Hoe Felix om het leven gekomen is. Weten we niet. We weten alleen dit. Zo gij zijn stem dan heden hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Het woord van Jezus Christus is een reuken des doods ten dode. Degene die verloren gaan, degene die behouden worden, een reuken des levens ten leven. Mogen de Heilige Geesten toepassen aan uw hart. Amen.
willen danken. Verzoenend onze Heere en heiliget u door de Heilige Geest. Laat het doorwerken. Laat het nog vrucht voort mogen brengen voor de eeuwigheid. Wil er nog zondaren door bekeren. O Heere, om dan niet aan de voeten van Paulus terecht te komen, maar aan de voeten van de Jezus Christus, aan de voeten van het kruis. Geef ons een goed gevoel van onze schuld, Heere, zo we daar vreemd aan zijn. Geef ons een goed gevoel van onze armoede, zo we daar vreemd aan zijn. En ook wanneer we er niet vreemd aan zijn, houd ons klein en houd ons arm. En houd ons schuldig, o Heere God. Opdat we smekelingen mogen zijn voor het eerst of bij vernieuwing aan uw genadetroon. O Heere, dat kan alleen maar meevallen. Dan hebt gij toch gezegd, wanneer mijn volk zich schuldig zal kennen, zal ik aan mijn verbond gedenken. Wanneer het dan toch een roepende ziel is, Heere, roepende zielen vanmorgen, wat moeten we doen om zalig te worden? O God, wanneer wij de schrik dan gepreekt hebben, preek gij dan het evangelie door de Heilige Geest in die harten. Bewaar ons en beveilig ons en bereid ons voor uw woord nogmaals te horen en te spreken. En dat alles om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 68 en daarvan het 17e vers, het laatste vers dus, hoe groot, hoe vreselijk zijt gij alom uit uw verheven heiligdom. Psalm 68 vers 17. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.